Brothers and sisters, we welcome you.
Broeders en zusters, we heten jullie welkom op deze CES Haardvuuravond voor jongvolwassenen. Deze Haardvuuravond wordt opgenomen in de Ogden Tabernacle naast de onlangs opnieuw ingewijde Ogden Temple in Utah. Deze Haardvuuravond wordt in veel talen vertolkt voor jongvolwassenen over de hele wereld. Mijn naam is Tony Reynolds, president van de jongvolwassenenring Ogden 1. We verwelkomen ouderling Donald L. Hallstrom van het Presidium der 70 en zijn dankbaar dat zijn vrouw hem vanavond vergezelt. Later op de avond zal ouderling Hallstrom als de spreker van vanavond geïntroduceerd worden. We zijn dankbaar dat er andere algemene autoriteiten en gebied 70ers aanwezig zijn. Daarnaast verwelkomen we op het podium bestuurders van CES, seminaries en instituten en presidenten van jongvolwassenenringen uit Ogden met hun echtgenoten. We beginnen de avond door met het koor en de aanwezigen Verlosser van Israël te zingen, nummer 6 in het Nederlandstalige zangboek. We waarderen de hulp van Jessica Love, die zal dirigeren, en zuster Rachel Ivy, die ons zal begeleiden. Na de lofzang spreekt Chantal Corden, ZAV-president van de jongvolwassenenwijk Ogden 1, het openingsgebed uit.
Our dear kind heavenly Father.
Onze geliefde hemelse Vader, we zijn zo ontzettend dankbaar voor de mogelijkheid om bijeen te komen en naar ouderling Hallstrom te luisteren. We zijn dankbaar dat we dit opnieuw ongewijde gebouw hebben. We zijn er dankbaar voor en voor het comfort dat het ons biedt. We vragen u om ons alstublieft te helpen, ons verstand en ons hart te openen, zodat we kunnen horen wat u wil dat we vanavond horen. Zodat we er deze week over kunnen nadenken en kunnen doen wat van ons gevraagd wordt. We vragen u om ouderling Hallstrom alstublieft tijdens zijn toespraak te zegenen. En dat zeggen we in de naam van Jezus Christus. Amen.
We will hear first this evening from Elder
Ouderling Paul V. Johnson van de 70, commissaris voor het kerkelijk onderwijs, spreekt ons vanavond eerst toe. Geliefde broeders en zusters, ieder van ons is een zoon of dochter van onze liefhebbende hemelse Vader, die leiders roept en inspireert om ons hulp en leiding te geven. Wat is het een zegen om bijeen te komen en te leren van hen die de opdracht hebben om ons te onderwijzen. Bedankt voor jullie aanwezigheid vanavond. Aan het begin van deze hartvuuravond wil ik twee korte, maar belangrijke aankondigingen doen. Onze eerste aankondiging is dat deze CES-hartvuuravonden met ingang van januari 2015 wereldwijde hartvuuravonden voor jongvolwassenen zullen heten. Er zullen 3 wereldwijde hartvuuravonden per jaar worden gehouden, in januari, mei en september. Het is de bedoeling om met deze veranderingen aan te geven hoe belangrijk deze uitzendingen zijn en ervoor te zorgen dat alle jongvolwassenen, wie ze ook zijn en in wat voor omstandigheden ze zich ook bevinden, worden uitgenodigd eraan deel te nemen. We hopen dat jullie er alles aan zullen doen om alle uitzendingen bij te wonen en anderen aan te moedigen om mee te gaan, zodat je samen naar de raad van onze leiders kunt luisteren en persoonlijke openbaring en leiding kunt ontvangen. We moedigen de priesterschapsleiders aan om deze wereldwijde hartvuuravonden plaatselijk veel aandacht te geven. De andere aankondiging betreft de godsdienstlessen die vereist zijn om een diploma te behalen aan de instituten voor godsdienstonderwijs en universiteiten van de kerk. De Kerkelijke Onderwijsraad en de Raden van Beheer van de BYU, BYU Idaho, BYU Hawaii en LDS Business College hebben 4 nieuwe cursussen goedgekeurd die met ingang van de herfst van 2015 aangeboden worden. Namelijk Jezus Christus en het eeuwige evangelie, de leringen in het Boek van Mormon, fundamenten van de herstelling en het eeuwige gezin. Deze nieuwe cursussen dienen als hoeksteen voor je godsdienstonderwijs. Ze zijn gericht op de schriften en de leringen van hedendaagse profeten, met bijzondere aandacht voor de heiland, zijn leer en belangrijke gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis. Door teksten uit alle standaardwerken te bestuderen, worden de schriften met elkaar verweven, leer je meer over het evangelie en ga je elk standaardwerk beter begrijpen en meer waarderen. Met deze lessen bouw je door evangeliestudie verder op je bestaande kerkelijke en persoonlijke ervaring. Je zult evangeliebeginselen in jouw huidige omstandigheden leren toepassen. Ik wil ook opmerken dat alle huidige schriftuurcursussen en andere godsdienstlessen in het aanbod van onze universiteiten en instituten blijven. Deze nieuwe cursussen worden verplicht gesteld voor alle nieuwe cursisten, maar staan tevens ter beschikking aan bestaande cursisten. Volg deze cursussen alsjeblieft en werk aan het behalen van je diploma aan een kerkuniversiteit of instituut voor godsdienstonderwijs. Als je je diploma reeds behaald hebt, overweeg dan om deze cursussen te volgen terwijl je het evangelie in het instituut en de lessen godsdienst aan de universiteit bestudeert. De komende dagen kun je meer over deze lessen te weten komen op education.lds.org. Ik vertrouw erop dat jullie door je deelname aan de wereldwijde hartvuuravonden en de godsdienstlessen de schriften beter zullen gaan begrijpen, zullen omgaan met anderen die je opbouwen en inspireren en je geloof in en getuigenis van Jezus Christus zullen vergroten. Dat dit zo mag zijn, bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
This evening we are joined by a combined choir.
Het gecombineerde koor van het Instituut voor Godsdienstonderwijs uit Ogden, dat vanavond voor ons optreedt, zingt Our Savior's Love. Het wordt gedirigeerd door Don Keaton van het Instituut voor Godsdienstonderwijs uit Ogden en begeleid door Rebecca Wakefield. Na het koor kunnen we naar ouderling Hallstrom luisteren. Na de toespraak van ouderling Hallstrom zingt het koor Guide Us, O Thou Great Jehovah. Het wordt gedirigeerd door Greg Simpson, ook van het Instituut voor Godsdienstonderwijs uit Ogden, en begeleid op het orgel door zuster Ivy. Het slotgebed wordt daarna uitgesproken door Jordan Hawkins, korenpresident ouderlingen in de jongvolwassenenwijk Ogden 11. Het is mij een voorrecht om nu de spreker van vanavond aan te kondigen. Ouderling Donald L. Hallstrom is op 4 april 2009 benoemd tot lid van het presidium der 70 van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij was op 1 april 2000 geroepen als lid van het eerste koren der 70. Ten tijde van zijn roeping als algemene autoriteit was hij gebiedzeventiger in het gebied Noord-Amerika-West. Van 2005 tot en met 2009 was Arling Hallstrom lid van het presidium van het gebied Azië, met hoofdkantoor in Hongkong. En hij besloot zijn periode daar als gebiedspresident. Van 2000 tot en met 2003 woonde hij in de Japanse hoofdstad Tokio, in het gebied Azië-Noord, in verband met zijn functie als president van dat gebied. Daarnaast was hij algemeen directeur van de afdeling audiovisuele middelen van de kerk en was hij lid van het algemeen jongemannenpresidium. Ouderling Hallstrom heeft aan de Brigham Young University een bachelor's diploma in de economie behaald. Ten tijde van zijn roeping als voltijd autoriteit van de kerk was hij president van de Hallstrom Group, een consulentenbureau op het gebied van onroerend gebied goed in Honolulu. Hij heeft allerlei beroepstitels gedragen en certificaten behaald en is als getuigendeskundige in federale en staatsrechtbanken opgetreden. Ouderling Hallstrom is lid van diverse besturen geweest, waaronder het algemeen bestuur van de Aloha-raad van de Boy Scouts of America en de President's Roundtable van de Brigham Young University Hawaii. Hij is bovendien vicevoorzitter geweest van Hawaii Reserves Incorporated, dat niet-kerkelijk onroerend goed op Hawaii in bezit van de kerk beheert. Daarnaast is hij lid van de Nationale Adviesraad van de Boy Scouts of America geweest. Ouderling Hallstrom heeft in Engeland al een voltijdszending vervuld en is korenpresident ouderlingen, hoge raadslid, bisschop, ringpresident en regionaal vertegenwoordiger geweest. Hij is in 1995 als gebiedsautoriteit en in 1997 als gebiedzeventiger geroepen. Ouderling Hallstrom is in juli 1949 in de Hawaïaanse stad Honolulu geboren. Hij is gehuwd met Diane Clifton en ze hebben 4 kinderen en 6 kleinkinderen. Het koor zingt nu Our Savior's Love.
Oh. We thank our inspiring choir. How wonderful that was.
We danken ons inspirerende koor. Wat is dat fantastisch. Het is mij en mijn vrouw een waar genoegen om vanavond bij jullie te zijn. We kijken naar de gezichten van de aanwezigen en stellen ons de jongvolwassenen over de hele wereld voor, zowel alleenstaand als gehuwd, die deze uitzending volgen. Wij hebben de gelegenheid om veel door de kerk rond te reizen. We hebben velen onder jullie en velen zoals jullie ontmoet. We hebben jongvolwassenen ontmoet die bekeerd zijn en jongvolwassenen die verder aan hun bekering werken. We hebben jongvolwassenen ontmoet die verdwaald zijn en jongvolwassenen die gevonden zijn of, om precies te zijn, zichzelf gevonden hebben. We hebben andersgelovigen, pas gedoopte en jongvolwassenen met een lange familietraditie in de kerk ontmoet. We getuigen dat ze allen kinderen van God zijn en de mogelijkheid hebben om alle zegeningen van de eeuwigheid te ontvangen. Namens de leiders van de kerk kan ik enthousiast zeggen: we hebben jullie lief. Ik heb de profeten en apostelen aan het werk gezien en ken ze goed. Daarom kan ik vol vertrouwen zeggen dat ze heel veel om de jongvolwassenen van de kerk geven. Jullie zijn het heden en de toekomst. We hebben jullie nodig. Deze bijeenkomst wordt vanuit de Ogden Tabernacle uitgezonden. Een prachtig gerenoveerd gebouw naast de majestueuze Ogden Tempel in Utah. Die tempel en deze tabernakel zijn nog maar 6 weken geleden door president Thomas S. Monson opnieuw ingewijd. De tempel is een van de 143 tempels die de kerk momenteel over de hele wereld in bedrijf heeft. Om aan te geven hoe oud ik ben, of positiever gezegd, hoe de Heer zijn werk bespoedigt. Bij mijn geboorte waren er maar 8 tempels. Ik wil het vanavond over funderingen hebben en de tempel daarbij als metafoor gebruiken. Bij het ontwerpen en bouwen van elke tempel wordt er veel aandacht besteed aan wat men niet meer kan zien als het project af is, namelijk de fundering. Dit is bijvoorbeeld een afbeelding van de Philadelphia-tempel die momenteel in Pennsylvania gebouwd wordt. Het dak van dit bijzondere gebouw komt op een hoogte van 25 meter en de totale hoogte van de tempel, de engel Moroni meegerekend, is 60 meter. Zoals je ziet, wordt hij magnifiek. Maar hoe imposant en statig dit gebouw ook wordt, het blijft aan de destructieve wind en het binnendringende grondwater onderhevig. Die harde omstandigheden kunnen dit edele gebouw ernstige schade berokkenen of zelfs verwoesten als er geen voorzorgen genomen worden. Omdat ze wisten dat deze krachten meedogenloos op de tempel zouden inwerken, ontwierpen de ingenieurs en groef de aannemer een gat van 10 meter diep onder het oppervlak van het hele gebouw. Dat gat werd in de granietenbodem van Pennsylvania gegraven om een rotsvaste fundering te voorzien waarop men kon bouwen. De betonnen grondplaat en de fundering werden vervolgens met behulp van rotsankers aan het graniet bevestigd om zelfs hevige windvlagen en grote grondwaterkrachten te weerstaan. De ankers werden 15 tot 50 meter in het graniet geboord en op 17.500 kilo per vierkante centimeter aangespannen. De ankers staan in beide richtingen op 4,5 meter uit elkaar. Ik geef deze gedetailleerde informatie om het volgende duidelijk te maken. In tegenstelling tot de constructie van een gebouw, dat per definitie tijdelijk is, schenken we bij het opbouwen van ons oneindige en hopelijk eeuwige leven soms rampzalig weinig aandacht aan het ontwerpen en leggen van ons fundament. Daaruit volgt dat we ons blootstellen aan gevaarlijke krachten en er makkelijk door gegeeseld kunnen worden. We leven in een erg verwarrende wereld, als we dat toelaten. Ze kan ons doen vergeten wie we werkelijk zijn. President Thomas S. Monson heeft gezegd: het sterfelijk leven is een proeftijd. Een tijd waarin wij bewijzen dat wij in het hiernamaals de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader waardig zijn. Een proeftijd heeft alleen zin als we met problemen en moeilijkheden op de proef worden gesteld. Die kunnen ons breken en het oppervlak van onze ziel doen scheuren en doen afbrokkelen. Althans, als het fundament van ons geloof, ons getuigenis van de waarheid, niet diep genoeg in ons is verankerd. Op het geloof en het getuigenis van een ander kunnen we niet lang teren. Uiteindelijk moeten we een eigen, sterke, diepgewortelde fundering krijgen. Anders zijn we niet bestand tegen de levensstormen die beslist zullen komen. Jezus heeft over iemand die zijn woorden hoort en uitvoert het volgende gezegd. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde. Hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Toen de waterstroom er tegenaan sloeg, stortte het meteen in en de val van dat huis was groot. Jezus Christus is de rots waarop we ons fundament moeten bouwen. De Heer heeft zichzelf de steenrots Israëls genoemd en nadrukkelijk gezegd: wie op deze rots bouwt, zal nimmer vallen. Geef grootheid aan onze God, heeft Mozes gezegd. Hij is de rots, wiens werk volmaakt is. De Heere is mijn rots en mijn burcht, mijn schild, mijn veilige vesting. De Heer heeft de hemel gezegd: ik ben de Messias, de koning van Zion, de rots van de hemel. Nefi loofde de Heer als de rots mijner redding en de rots mijner gerechtigheid. Jesaja noemde de Heer een beproefde steen, een kostbare hoeksteen die vast gegrondvest is. Paulus noemde de apostelen en profeten het fundament van de kerk, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Dit is geen nieuwe leer. We begrijpen die allemaal wel op onze eigen manier. We zijn erin onderricht door onze ouders, in het jeugdwerk, in onze jonge vrouwenklassen of jonge mannenquorums, in het seminarie, in het instituut, door fonduitzendelingen, door vrienden, door plaatselijke kerkleiders, door de schriften en door hedendaagse profeten en apostelen. Waarom is het voor velen dan zo moeilijk om die leer na te leven? Nou, eenvoudig gezegd, moet ze van ons verstand tot in ons hart en onze ziel doordringen. Ze moet meer betekenen dan iets wat we soms denken of zelfs voelen. Het moet een deel van ons worden. Onze band met God, onze Vader, en zijn eeuwige plan, en met Jezus Christus, zijn Zoon en onze rots, moet zo stevig zijn dat deze echt de hoeksteen van ons fundament is. We zien onze identiteit dan allereerst als van een eeuwig wezen, een zoon of dochter van God, en als van een dankbare ontvanger van de zegeningen van de verzoening van Jezus Christus. Andere rechtschapen identiteiten kunnen dan veilig op dat fundament gebouwd worden, omdat we weten welke eeuwig en welke tijdelijk zijn en welke we prioriteit moeten geven. Andere identiteiten en hun bijbehorende gebruiken, waarvan de wereld sommigen erg belangrijk vindt, zullen we zelfs besluiten links te laten liggen. Ik vind de lofzang O vast als een rotssteen mooi. Mijn favoriete uitvoering is weinig verrassend, die van het Mormon Tabernacle Choir. Ik zat tijdens de algemene conferentie vlak voor het koor en hoorde en voelde de kracht van het oorlog. Door de stemmen, de muziek en de tekst wilde ik opstaan en met hen meedoen. Maar ik wist dat ik dan uit het conferentiecentrum gezet zou worden, dus ik hield me in. Luister eens naar deze mooie lofzang die amper 4 weken geleden in de zondagmorgenbijeenkomst van de Algemene Conferentie gezongen werd. Geniet van de woorden. Luister vooral naar de woorden in het laatste couplet. Het is eigenlijk het 7e couplet, maar het wordt hier als het 4e gezongen.
What more can he do?
Recently, I was in a meeting in the Salt Lake Temple.
Ik woonde onlangs in de Salt Lake Temple een bijeenkomst bij met het eerste presidium, het Quorum der Twaalf, en alle andere algemene autoriteiten die aan de hoofdzetel van de kerk toegewezen zijn. We zongen net als in zoveel avondmaalsdiensten of andere bijeenkomsten de eerste drie coupletten van die prachtige lofzang. Maar deze keer, zei president Monson, laten we het zevende couplet zingen. Samen met al deze geweldige algemene autoriteiten, onder wie de hedendaagse profeten en apostelen, zongen we: als gij u op Jezus verlaat, zal ik uw ziel niet aan zijn vijanden overleveren. Ook als de machten der hel u belegeren, zal ik u nooit of te nimmer, nee, nooit of te nimmer, nooit of te nimmer, nimmer verlaten. Beschrijft dat wie jij bent? Beschrijft dat op zijn minst wie je wilt worden? Het is niet makkelijk om een geestelijk fundament op te bouwen en te behouden. Het bouwproces is een hele onderneming. En het onderhoud is een levenslange inspanning. We loven oprecht wie echt hun best doen. En we willen weten wat jullie doen. Gebruik alsjeblieft op sociale media hashtag CESHVA om mee te delen wat je doet. CES, dus CESHVA, met een hashtag ervoor. En vul dan de volgende zin aan. Ik bouw mijn geestelijk fundament op door. Er zullen heel veel verschillende reacties opkomen, omdat ieder situatie anders is. En dat is prima. Nogmaals, de aan te vullen zin luidt: ik bouw mijn geestelijk fundament op door. We horen graag van jullie en leren graag van wat er zich in jullie leven afspeelt. Als je zo'n fundament nog nooit gehad hebt, of het hebt verwaarloosd en laten afbrokkelen, is het nog niet te laat om je helm op te zetten en aan de slag te gaan. Je hebt het benodigde gereedschap ter beschikking. Het is hetzelfde gereedschap dat gebruikt wordt om het gevestigd fundament te onderhouden. Je weet welk gereedschap ik bedoel. Bestaat onder andere uit regelmatig kwaliteitsgebed, dagelijkse evangeliestudie in de schriften, actieve deelname aan kerkbijeenkomsten, vooral oprechte deelname aan het avondmaal, voortdurende onzelfzuchtige dienstbaarheid en ijverig verbonden nakomen. Een ander essentieel gereedschap is de raad van hedendaagse profeten. Er zijn 15 mannen op aarde die we als profeet, ziener en openbaarder steunen. Zij dragen de sleutels van het priesterschap van God. Ze onderwijzen ons vaak. We steken onze hand meerdere keren per jaar op om hen te steunen. We bidden dagelijks voor ze. Maar omdat hun boodschappen zo makkelijk beschikbaar zijn, hechten we er soms misschien wel eens te weinig belang aan. President Henry B. Eyring heeft gewaarschuwd: voor gelovigen is het logisch dat ze met de raad van profeten de veilige weg proberen te vinden. Als een profeet spreekt, denken kleingelovigen misschien dat ze een wijs man goede raad horen geven. Is die raad goed en redelijk? En komt die hen uit? Dan aanvaarden ze die. Zo niet, dan doen ze die af als verkeerde raad, of ze gaan ervan uit dat hun omstandigheden een uitzondering op die raad rechtvaardigen. President Eyring vervolgt: een andere misvatting is te denken dat de keuze om de raad van profeten wel of niet op te volgen eenvoudigweg betekent naar goede raad luisteren en daar baat bij hebben, of dat niet doen en alles bij het oude laten. Maar de keuze om de raad van profeten naast ons neer te leggen verandert onze positie. En dat maakt die gevaarlijker. Voor het leggen en onderhouden van een fundament moeten we deze drie beginselen indachtig zijn: visie, toewijding en zelfbeheersing. Visie is de mogelijkheid om te zien. In een evangeliecontext noemen we dit soms een eeuwig perspectief. Het is, zoals Jacob zei, de dingen zien zoals ze werkelijk zijn en zoals ze werkelijk zullen zijn. Toewijding is de bereidheid om een belofte te doen. Die beloftes noemen we vaak verbonden. We sluiten formeel verbonden met God door priesterschapsverordeningen. Denk eraan, in de verordeningen daarvan is de macht der goddelijkheid kenbaar. We moeten ons niet alleen toewijden aan God, maar ook aan onszelf, onze huwelijkspartner of toekomstige huwelijkspartner, onze vrienden en hen wie we dienen. Zelfbeheersing is uit te leggen als in overeenstemming met onze visie en verbintenissen leven. Zelfbeheersing is essentieel voor onze vooruitgang, omdat het leren en doen naadloos met elkaar verbindt. De kracht van ons geestelijk fundament komt tot uiting in onze levenswijze, vooral in tijden van teleurstelling en moeilijkheden. Vele jaren geleden heeft president Gordon B. Hinckley het verhaal van Caroline Hemingway verteld, die op 2 januari 1873 in Salt Lake City als tweede van 11 kinderen geboren was. Op 22-jarige leeftijd huwde Caroline George Harmon. Ze kregen 7 kinderen, waarvan er 1 als baby stierf. Toen ze 39 was, stierf haar man en bleef ze als weduwe achter. Haar zus Grace was met David, de broer van haar man, getrouwd. Tijdens de verschrikkelijke griepepidemie in 1919 werd David ernstig ziek en daarna zijn vrouw Grace. Caroline zorgde voor hen, voor hun kinderen en voor haar eigen kinderen. In al deze tegenspoed bracht Grace een zoontje ter wereld, waarna ze enkele uren later stierf. Grace nam het piepkleine kindje mee naar haar eigen huis, verzorgde hem en redde zijn leven. 3 weken later stierf haar eigen dochter Annie. Tot dusver had Caroline 2 kinderen, haar man en haar zus, verloren. De belasting was te groot, ze zakte in elkaar. Toen ze van die inzinking bijkwam, werd er een ernstige vorm van diabetes bij haar vastgesteld. Maar ze deed het niet rustiger aan. Ze bleef voor het kindje van haar zus zorgen en haar zwager, de vader van het kind, bezocht zijn zoontje dagelijks. David Harmon en Caroline trouwden later en hadden toen 13 kinderen thuis. 5 jaar later overkwam David een onheil dat al zijn dierbaren tot het uiterste meedeed lijden. Op zekere dag gebruikte hij sterk ontsmettingsmiddelen toen hij zaadjes gereed maakte voor het zaaien. Hij kwam ermee in aanraking en de gevolgen waren rampzalig. De huid en het vlees vielen van zijn beenderen, zijn tong en tanden vielen uit, de bijtende substantie at hem letterlijk levend op. Caroline verzorgde hem tijdens deze verschrikkelijke ziekte en toen hij stierf, bleef ze met 5 van haar eigen kinderen, 8 kinderen van haar zus en een boerderij van 113 hectare achter. Samen met haar kinderen ploegde, zaaide, irrigeerde en oogsten ze om in hun onderhoud te voorzien. Ze was tegelijkertijd ook ZNV-presidente, een roeping die ze 18 jaar lang uitoefende. Terwijl ze voor haar grote gezin zorgde en anderen de hand reikte, bakte ze dagelijks 8 broden en waste ze wekelijks 40 hopen kleding. Ze blikte tonnen fruit en groenten in en zorgde voor 1000 legkippen om een beetje geld te verdienen. Ze voerde zelfredzaamheid in haar vaandel. Ze beschouwde luiheid als een zonde. Ze zorgde voor haar eigen gezin en reikte anderen in een geest van naastenliefde de hand, zodat niemand die ze kende hongerig of naakt zou zijn of kou zou lijden. Later trouwde ze met Eugene Robertson, die kort daarop een beroerte kreeg. Ze verzorgde hem 5 jaar lang, tot aan zijn dood. Uiteindelijk bezweek haar uitgeputte lichaam op 67-jarige leeftijd aan diabetes. De gewoontes van vlijt en hard werken die ze aan haar kinderen doorgaf, wierpen door de jaren heen vrucht af. Het kindje van haar zus, dat ze vanaf zijn geboorte verzorgd had, gaf samen met zijn broer en zussen uit liefde en dankbaarheid een aanzienlijk legaat aan de Brigham Young University voor een prachtig gebouw dat haar naam draagt. Een stevig fundament is de ultieme bescherming tegen de slagen van de wereld. We dienen oprecht te streven naar wat de Lamanieten bereikten die door Ammon en zijn broeders onderwezen werden. Van hen werd gezegd dat ze zich tot de Heer bekeerden en nooit afvallig werden. Marianne Pratt trouwde in 1837 met Parley P. Pratt. Toen ze samen met de andere heiligen naar Missouri in de VS verhuisd waren, ondergingen ze gruwelijke vervolging. Toen de menigte Parley en de profeet Joseph in Far West in de staat Missouri meevoerde en opsloot, was Marianne aan bed gekluisterd, doodziek, en moest ze voor 2 kleine kinderen zorgen. Later bezocht Marianne haar man in de gevangenis in Liberty en bleef een tijdje bij hem. Ze schreef: "Ik verbleef met hem in de kerker. Een vochtige, donkere, vuile plek, zonder ventilatie, met slechts een klein rooster aan 1 kant. Daar moesten we slapen." Na Parley's vrijlating uit de gevangenis gingen Marianne en haar man op zending naar New York en Engeland en namen ze deel aan wat ze de laatste vermoeiende trek naar Utah noemden. Parley stierf uiteindelijk de martelaarsdood tijdens een andere zending. Ondanks haar bewogen leven bleef Marianne Pratt trouw aan het geloof. Dit is een van haar krachtige uitspraken. Ik liet me in de kerk van Jezus Christus vandaag de laatste dagen dopen. Vanaf de eerste preek wist ik dat haar leer waar was en ik zei tegen mezelf, ook al zijn er maar 3 die standvastig blijven, ik zal een van hen zijn. En in alle vervolging die ik heb moeten verdragen, heb ik er steeds zo over gedacht. Mijn hart is nooit van dat voornemen afgedwaald. Het onderwerp van vandaag is heel persoonlijk. Anderen kunnen ons onderwijzen. We kunnen anderen observeren. We kunnen van de successen en fouten van anderen leren. Maar niemand kan het voor ons doen. Niemand kan ons geestelijke fundament voor ons leggen. We zijn hierin onze eigen aannemer. Zoals Helaman zo duidelijk heeft onderricht. En nu, mijn zonen, bedenkt, het is op de rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon Gods, dat gij uw fundament moet bouwen. Zodat, wanneer de duivel zijn krachtige winden zendt, ja, zijn pijlen in de wervelwind, ja, wanneer al zijn hagel en zijn hevige storm u zullen striemen, die geen macht over u zullen hebben, om u neer te sleuren in de afgrond van ellende en eindeloos wee, wegens de rots waarop gij zijt gebouwd, die een vast fundament is. En als de mensen op dat fundament bouwen, kunnen zij niet vallen. Een van de ervaringen die mijn fundament het meest heeft versterkt, vond ruim 36 jaar geleden plaats. Na onze studie verhuisden Diane en ik naar Honolulu, waar ik geboren en getogen ben, om aan de volgende fase van ons leven te beginnen. Het bleek een lange fase te worden, 27 jaar. Pas na de oproep van de profeet verlieten we Hawaii. De Hawaii-tempel, die nu de Laie-tempel heet, omdat er 2 tempels in Hawaii zijn, werd de eerste keer ingewijd door president Heber J. Grant op Thanksgiving Day, 27 november 1919. Heel gepast. Het was naast de tempels in Kirtland en Nauvoo de eerste die buiten de staat Utah gebouwd werd. 60 jaar lang, bijna, hebben de Hawaïaanse heiligen en gedurende lange tijd de heiligen in Azië en Oceanië er gebruik van kunnen maken. Halverwege de jaren 70 moest de tempel gesloten, uitgebouwd en gerenoveerd worden. Daarna moest de tempel opnieuw ingewijd worden, wat op 13 juni 1978 gebeurde. De president van de kerk, Spencer W. Kimball, presideerde de herinwijding. Zijn eerste en tweede raadgever, en Eldon Tanner en Mary G. Romney, vergezelden hem. Ezra Taft Benson, de president van het Quorum der Twaalf Apostelen, en andere leden van de 12 en de 70 waren ook aanwezig. Je zult dat in deze tijd niet vaak meer meemaken, dat er zoveel hooggeplaatste algemene autoriteiten op een evenement buiten de hoofdzetel van de kerk aanwezig zijn. Maar dat was ons voorrecht in 1978. Ik was destijds een jonge priesterschapsleider en werd door het comité dat de herinwijding organiseerde gevraagd om toezicht op de plaatselijke veiligheid te houden en het vervoer voor president Kimball en zijn gezelschap te verzorgen. Ik wil niet overdrijven. Mijn taken waren ter ondersteuning en achter de schermen. Maar mijn opdracht stond me wel toe om dicht bij president Kimball te zijn. Een hele week lang, waarin 3 dagen lang herinwijdingsdiensten, een plechtige samenkomst en een grote regionale conferentie plaatsvonden, observeerde ik de president van de kerk van dichtbij. Ik zag hem met gezag en macht onderwijzen, getuigen en profeteren. Ik zag dat hij zich voortdurend inspande om die ene te dienen door mensen die hij in een bijeenkomst of op weg opmerkte voor een persoonlijk gesprek uit te nodigen. Ik was er getuige van dat hij voortdurend een werktuig in de handen Gods was. Ik was diep onder de indruk. Aan het eind van de week namen we op de luchthaven afscheid van president Kimball en zijn gezelschap. Ik wil nog eens beklemtonen dat mijn taak beperkt en ondersteunend was. En ik wil jullie vertellen wat er toen gebeurde. President Kimball kwam naar me toe en bedankte me voor mijn kleine bijdrage. In vergelijking met mij was hij niet erg groot. Hij greep me bij de revers en trok me omlaag tot op zijn hoogte. Hij kuste me op de wang en bedankte me. President Kimball deed een paar stappen en keerde toen terug. Hij greep me weer vast en trok me opnieuw omlaag. Deze keer kuste hij me op de andere wang en zei dat hij me lief had. Daarna vertrok hij. Het jaar daarvoor was de biografie van Spencer W. Kimball uitgekomen, geschreven door zijn zoon en kleinzoon. Ik had het boek toen gekocht en gelezen en vond het interessant. Maar na deze heel persoonlijke ervaring met Spencer Woolley Kimball ging ik naar huis, pakte het dikke boek van de boekenplank en had het intense verlangen om het opnieuw te lezen. De daaropvolgende dagen deed ik niets anders dan lezen en nadenken als ik geen andere verplichtingen had. Want weet je, ik las nu over iemand die ik erg lief had. Ik las over iemand van wie ik wist dat hij mij lief had. Ik las over iemand voor wie ik alles zou doen, want ik wist dat wat hij me ook zou vragen voor mijn eigen bestwil was. Dankzij die vreugdevolle ervaring kreeg ik een andere ervaring. Het is te persoonlijk om te vertellen, maar ik voelde me er erg beschaamd door. Ik zag in dat ik niet diezelfde mate van liefde en respect had voor wie het allerbelangrijkst zijn, namelijk de leden van de Godheid en in het bijzonder Jezus Christus, de Heiland en Verlosser. Dat motiveerde me om zijn biografie te bestuderen en door gebed, vasten en overpeinzing te weten te komen dat ik over iemand las die ik erg lief had. Ik las over iemand van wie ik wist dat hij mij lief had. Ik las over iemand voor wie ik alles zou doen, want ik wist dat wat hij me ook zou vragen voor mijn eigen bestwil was. Beste jonge vrienden, ik getuig dat die kennis een groot verschil in mijn persoonlijk en gezinsleven heeft uitgemaakt. Ik wil daar wel aan toevoegen dat het ons niet als bij toverslag volmaakt heeft gemaakt en dat ons leven er niet makkelijk door is geworden. Dat zou niet stroken met Gods plan. Maar het heeft ons wel een fundamentele hoop gegeven. Een volmaakt stralende hoop. We hebben er nooit aan gedacht om het op te geven. Ik hoop dat jullie hetzelfde mogen meemaken. Hoe geweldig jullie ook zijn, is er in een publiek van deze grootte veel vreugde en veel verdriet. Je gaat misschien gebukt onder de zware lasten van jouw leven. Misschien gaat je leven thuis niet zoals je gepland had. Misschien worstel je met je geloof. Je hebt het misschien moeilijk met je verleden. Iets dat je is aangedaan of dat je zelf gedaan hebt. Sommigen van jullie hebben lichamelijke, verstandelijke of emotionele beproevingen die je te moeilijk lijken. Wat je situatie ook is, als je een sterk fundament hebt, worden je lasten verlicht. Je kunt zelfs in de moeilijkste tijden vrede en troost ervaren als je de boodschap van de bekende lofzang Ik ben een kind van God niet alleen over je lippen laat gaan, maar ook in je hart en ziel koestert en voortdurend op de verzoening van de Heiland Jezus Christus vertrouwt. Zelfs in de moeilijkste omstandigheden. Vandaag kan een keerpunt, een historische dag in je leven zijn. Het kan de dag zijn waarop we de beslissing nemen en ons ijverig inspannen om onze fundering te leggen of te versterken. Voor sommigen kan dat het opgeven van een of andere verslaving of weer zijn wekkende gewoonte inhouden die God mishaagt. Voor anderen betekent het nieuwe prioriteiten stellen en God op de eerste plaats zetten. Het is alle moeite waard. Het is zelfs de kern van ons leven hier op aarde. Ik getuig zo persoonlijk mogelijk tot dit grote publiek van Jezus Christus, de hoeksteen van de kerk en de rots van ons leven. Ik getuig van zijn heilige naam. Ik getuig van zijn gezag, zijn zending en vooral van zijn verzoening, die ieder van ons in staat stelt om ongeacht onze huidige omstandigheden tot Christus te komen. Ik geef dit getuigenis in de naam van Jezus Christus. Amen.
Our dear kind Heavenly Father,
as onze geliefde Hemelse Vader, we zijn zo dankbaar voor deze mogelijkheid om vanavond in dit geweldig tabernakel naast deze prachtige heringewijde tempel bijeen te komen. We zijn zo dankbaar voor ouderling Hallström en de andere sprekers, omdat ze ons de raad en leiding geven die we nodig hebben om dichter tot u te komen en een steviger fundament te bouwen. Hemelse Vader, we bidden dat we bij het volgen van uw Zoon anderen mogen zoeken die onze hulp nodig hebben en die we kunnen opbouwen. Hemelse Vader, we zijn zo dankbaar voor onze profeet Thomas S. Manson en zijn raadgevers. En we bidden voor hen. We bidden dat zij de kracht mogen hebben om te doen wat nodig is, om ons te helpen. Hemelse Vader, we zijn dankbaar voor uw Zoon Jezus Christus en zijn zoenoffer. En dat zeggen we nederig in de naam van Jezus Christus. Amen.